Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zetten de dienst voort door te zingen Psalm 143, het eerste en het negende vers. U mag zo weer gaan staan, want ter voorbereiding op de viering, de voortgezette viering van het heilig avondmaal, belijden wij eerst het christelijk geloof. Wij stemmen daarna nog eens in met die belijdenis door te zingen gezang 657, vers 1 en 4 uit het nieuwste liedboek, zolang wij ademhalen. Laten wij nu het christelijk geloof samen belijden. Met de kerk van alle eeuwen zeggen wij, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Broeders en zusters, de Heer heeft zijn tafel bereid voor allen die op hem vertrouwen en hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. Verhef daarom uw hart tot God. Laten wij de Heer onze God dank zeggen, want Hij verdient onze dank. Wij zegenen Hem omwille van Jezus zijn Zoon, zijn onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven. Want in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker. En Hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt. Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van de Messias, onze Heer, die verrezen is. En Hij leeft. En wij verkondigen zijn dood totdat Hij komt. Maranatha. Laat ons bidden. Almachtige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken dat wij met het lichaam en bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus gevoed en verzadigd worden. Opdat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven. En wij met elkaar als leden van één lichaam, als zusters en broeders, in liefde verbonden worden. Verhoor ons, o God, een barmhartige Vader, door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zalig zijn zij die geroepen worden en geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. Ieder hier die de naam van Jezus belijdt en lief heeft, is van harte welkom aan deze tafel des Heren. Alles is nu in gereedheid. U mag dus komen. En we doen het vanmiddag zo dat u vanuit alle hoeken en gaten nu ook mag komen naar deze tafel. Broeders en zusters, laten wij onze harten verenigen, maar ook onze zintuigen gebruiken om te letten op de tekenen die Jezus ons gaf. Het brood immers dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem en eet, gedenk en geloof dat het kostbaar lichaam van onze Heer Jezus gebroken is, als een volkomen verzoening van al onze zonden. Dit is de beker van de dankzegging, waarover wij nu de dankzegging uitspreken. Drink allen hieruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus vergoten is als een volkomen verzoening van al onze zonden. Lees enkele versen uit Romeinen 8. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, zal God ons met hem niet alles schenken? Daarom, dood en leven, engelen en machten, krachten, heden, toekomst, hoogte, diepte, of wat er ook maar in de schepping is, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Wij zingen Psalm 116, vers 3 en 8. Laten wij danken en bidden. U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, want u schonk ons dit avondmaal, de gemeenschap met uw Zoon. Wij bidden u, laat deze gemeenschap in ons midden, altijd sterk zijn. U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, want u schenkt ons uw woord. Wij bidden u, nu wij uw woord gaan lezen, zend uw Heilige Geest, zodat ons hart en ons verstand worden verlicht en wij door de verkondiging van uw woord geheel op u gericht zullen zijn. En wij, gesterkt door woord en sacrament, in dankbaarheid als nieuwe mensen zullen leven. Tot eer van u en onze naaste tot heil. U komt alle lof toe, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De lezing voor deze middag is Psalm 45. Voor de koorleider, op de wijs van de lelies, van de Korachieten, een kunstig lied, een liefdeslied. In mijn hart wellen de juiste woorden op. Mijn gedicht spreek ik uit voor de koning. Mijn tong is de stift van een vaardige schrijver. U bent de mooiste van alle mensen. En liefelijkheid vloeit van uw lippen. God heeft u voor altijd gezegend. Gord uw zwaard aan de heup, o held. Het teken van uw majesteit en glorie, treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten. Uw pijlen zijn gescherpt en treffen de vijanden van de koning in het hart. Volken vallen dood voor u neer. Uw troon is voor eeuwig en altijd, o God. De scepter van het recht is uw koningschap. Scepter. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijken. Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. Muziek die u verblijdt klinkt uit ivoren paleizen. Juwelen sieren de dochters van koningen. Rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir. Luister, dochter, zie en hoor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Begeert de koning uw schoonheid? Buig voor hem. Hij is uw heer. Dochter van Tyrus, met geschenken zoeken de rijkste van het volk uw gunst. Stralend wacht de koningsdochter binnen. Van goudbrokaat is haar mantel. Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. In haar gevolg de meisjes, haar vriendinnen. Zij worden naar hem toegebracht. Begeleid door gejuich en vreugdegezang gaan zij het paleis van de koning binnen. Uw zonen volgen uw voorouders op. U laat hen heersen over het hele land. Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. Alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd. We zingen van dit bruiloftslied, Psalm 45, nu vers 1, 4 en 6.
Na de preek speelt Gerrit Christiaan een bewerking van het lied Hoe helder straalt de morgenster, gezang 157. Een bewerking door Johann Christian Heinrich Rink. Als u meeleest, dan zult u merken dat hier ook over Christus als de bruidegom gezongen wordt. Daarna zingen wij gezang 428, vers 1 en 3. Gemeente van Christus, één ding is duidelijk. Dit gaat over een bruiloft en wij zijn daarbij. Alles wijst erop, de geuren, de kleuren. Het is een schitterend feest. De bruidegom is dan ook niet zomaar iemand. Hij is de koning die door God gezegend wordt. En dat blijkt eigenlijk uit alles, uit zijn verschijning. Hij is de mooiste van alle mensen. Iedereen valt voor hem. Ook zijn vijanden, die vallen dood als ze getroffen worden door zijn pijlen. Wie thuis is in de oude wereld weet dat ook in Egypte zulke afbeeldingen bestaan. Zo'n koning die met een pijl zo bezig is zijn vijanden te treffen. Hier is het de koning van het kleine Israël. En er wordt bijgezegd dat deze koning vooral indrukwekkend is door zijn liefde voor gerechtigheid. Hij haat het kwade. Armen en behoeftigen komen bij hem niet tekort. En daarom, vers 8, daarom heeft God u overgoten met vreugdeolie. Dat is meteen een geur en die zullen we nog vaker tegenkomen in deze psalm. Vreugdeolie, overgoten over deze koning. Dat betekent, als je bij hem in de buurt komt, of hij bij jou, dan word je meteen blij. Die geur, die wekt je op. Dit is helemaal niet een leider die alleen maar ontzag inboezemt en waar je eigenlijk ook een beetje bang voor bent. Hij is ook geen idool die mensen opzweept. Nee, zijn aanwezigheid is een weldaad voor heel het volk. Gaat het hier over een historische persoon, denk je natuurlijk. Je denkt toch meteen, dit moet haast wel gaan over de toekomst, over een koning nog ver weg, over de Messias. Toch moeten we dat, gemeente, niet te vlug zeggen. Dit lied is echt oorspronkelijk geschreven bij de bruiloft van een koning. Denk bijvoorbeeld aan Salomo. En natuurlijk, die dichter overdrijft een beetje, dat hoort er ook bij. En in die overdrijving, daar zit ook in de grote verwachting die hij heeft van deze nog jonge vorst. Hij vertelt, hij zingt, van zijn lippen vloeit liefelijkheid. Dat kun je wel toepassen op Salomo, denk ik. Die schreef immers spreuken en ook hooglied is naar hem genoemd. Salomo die sprak recht. Salomo was tegelijk zo'n beetje de rijkste man op aarde. Het paleis van Salomo was met ivoor bekleed. Onvoorstelbaar. En dit is de dag van zijn bruiloft. Wie is de bruid? Zij mag er ook zijn. Zij is een koningsdochter uit Tyrus, vers 13. Dat weten we. Dat is historisch. Salomo trouwde met prinsessen uit de omringende volken, dat deden veel koningen. Dat droeg bij aan je status, aan ook de veiligheid van het land als je vrede sluit door te trouwen met dochters van koningen. Deze prinses, die dus koningin wordt, komt naar voren met haar mooiste kleren en de mooiste juwelen en je bent geneigd om meteen eraan toe te voegen en de heerlijkste parfums, maar dat staat er nou net niet. Nee, die parfums, heel opvallend, die horen exclusief bij de bruidegom. Dat moeten wij westerse mensen dus even schakelen. Ook in Hooglied speelt dat. De geuren horen bij de bruidegom. Dat betekent, denk ik, dat hij meer haar aantrekt dan zij hem. Hij gaat in zekere zin wel voorop. Zij krijgt ook wel ruime aandacht. Ze wordt ook wel in het zonnetje gezet, die bruid, maar ze krijgt tegelijkertijd ook een advies. Luister, dochter, vergeet je volk, vergeet het huis van je vader. Deze bruid moet echt iets achter zich laten. Haar vroegere leven houdt nu op. De vertrouwde gewoontes, de veilige plekjes, de beschutting van vroeger, dat is voorbij. Je bent er nu helemaal voor hem. Je koning en je bruidegom. Laat het achter je. Dat geldt dus ook voor de goden. De goden van Tyrus, die je tot dusver hebt aanbeden. Ja, want je gaat nu in Jeruzalem wonen. Waar de God van Israël jou samen met je bruidegom zal zegenen. Vergeet dus je afkomst. Dan ga je dus gelijk de rafels ontdekken aan deze psalm. Want we weten dat die vrouwen, die prinsessen van Salomo, zich daar bepaald niet aan gehouden hebben. En dat dat nog de nodige gevolgen heeft gehad. Dat is zo'n rafel in deze psalm. Er zijn er nog wel meer, daar kom ik nog op. En dan denk je meteen, ja, ja, die dichter heeft dat natuurlijk prachtig bedoeld. Toen dat allemaal nog nieuw en fris was, die bruiloft van Salomo. Maar ondertussen is er natuurlijk het een en ander gebeurd. Kun je nog blijven zingen, dit lied, als je weet wat er misging? Vandaag schijnt in ieder geval de zon. En dan komt het hoogtepunt van deze psalm. Dat is de enige echte gebeurtenis die verteld wordt. Namelijk, de bruid wordt geleid naar haar man. Dat gebeurde. In haar goudgestikte mantel wacht ze binnen op de bruidsmeisjes die haar zullen begeleiden. En dan, onder gejuich en met muziek, zet de stoet zich in beweging. En daar draait het om. Dat binnengebracht worden naar de bruidegom. Als één groot feest. Waarom is dat feest zo groot? Omdat hij haar gekozen heeft. Omdat hij haar bewondert. Omdat hij haar lief heeft. Zo lief heeft dat hij alles voor haar wil zijn. Zij moet dan wel alles achterlaten. Maar ze gaat er alleen maar op vooruit. Met deze man. Die door God gezegend wordt. Als vrouw uit een ander volk zal ze ook meewerken aan de toekomst van Gods volk. Net als Rut, een Moabitische, die de moeder werd, voortgezet het geslacht van David door haar. Dat wordt ook gezongen aan het slot van deze psalm. Onder Gods zegen zullen er zonen komen. En die zullen handelen in de geest van hun vader. En uiteindelijk zullen alle volken blij zijn met deze dynastie van vrede en gerechtigheid. Israël is deze psalm blijven zingen. Ook toen het met die zonen van Salomo en verder niet de goede kant op ging. Ze zijn die psalm toch blijven zingen. Waarom? Is dat nostalgie? Misschien ook wel. Maar psalmen blijven niet steken bij vroeger. Psalmen gaan door de tijd heen. En daarom is Israël dit lied ook gaandeweg anders gaan opvatten. Ze vroegen zich af, maar wie is die koning eigenlijk? En ze zeiden, die koning dat is de Heere God zelf. En de bruid, dat is zijn volk dat hij koos, Israël. Zo spraken de profeten er ook over. Bij Jeremia lees je dat God zegt, ik weet nog hoe je van mij hield als mijn bruid. Orthodoxe Joden gebruiken deze psalm ook voor gewone mensen. Mensen die gaan trouwen. Want u weet dat waarschijnlijk wel bij een bruiloft. Een orthodoxe bruiloft worden bruid en bruidegom allebei gekroond. De koning en de koningin. In die orthodoxe wereld zijn al die elementen van deze psalm rechtstreeks voortgezet. De bruid wordt geleid naar haar bruidegom. Ze is prachtig. Er klinkt gejuich. Er wordt gedanst bij muziek. En dan komt ze bij hem. En dan is hij vanaf dat moment haar heer. Ja, orthodoxe mensen kunnen goed de Bijbel lezen. Hij is helemaal de eerste, die man. Net als in de psalm. Zij buigt voor hem. En hij wordt bezongen als de gezegende. Zij ook. Maar zij wordt ook vermaand. Verlaat het huis van je vader. Ik weet niet wat jullie van die rolverdeling vinden. Je kunt ook de vraag stellen, klopt dit eigenlijk wel? In Genesis 2, toen er nog niets bedorven was, staat geschreven dat een man zijn vader en moeder zal verlaten. En zich zal hechten aan zijn vrouw. En je leest verderop in de Bijbel ook vaak genoeg dat een man zich geheel en al zal wijden aan zijn vrouw. Ja. Na Genesis 3 is er dus wel wat veranderd. En de man heeft al gauw een dominante positie gekregen. Dat heeft ook iets met de val in de zonde te maken. En die cultuur die toen groeide en bloeide, dat was een cultuur, patriarchaal noemen we dat, waarin de verleiding wel heel groot was om als man ook te overheersen. En deze psalm, daar moet je eerlijk over zijn, komt uit die patriarchale wereld. En de vraag is dan, hoe kunnen wij nou die psalm zo zingen dat we toch niet een soort cynische ondertoon hebben? Je kunt hem zingen zonder een spoortje van argwaan. Dat denk ik. Als je weet dat die koning, die bruidegom, deugt. Als je vertrouwt, werkelijk erop vertrouwt en ervaart dat hij zo aantrekkelijk is, dat wil zeggen zo geloofwaardig, omdat hij het kwaad niet gedoogt en omdat hij het altijd opneemt voor zijn bruid, ja, dan moet je het toch ook goed kunnen zingen. Want met zo één durf je de toekomst aan. En waar ik nou naartoe wil, en dat zal u niet verbazen, dat is, als wij dit liefdeslied nu eens zingen met het oog op Jezus Christus, als we dat nu eens doen, dan valt misschien alles op zijn plek. Ook die dingen waarin je puur vanuit de man-vrouw verhouding zou zeggen, nou ja, wacht even. Nee, dat valt weg bij Jezus. Luister. Wij zijn bij een bruiloft. Zeker vandaag. We zijn niet als toeschouwer bij een bruiloft. Nee. Wij zijn toch zijn bruid. Dat zijn wij. Met elkaar. Zijn gemeente. Zijn lichaam. Hij koos ons. Hij is onze bruidegom. Vandaag hebben we het meegemaakt. Die beweging. Dat we naar hem toegebracht werden. Om met hem verenigd te worden. Met zijn kostbaar lichaam. En met zijn vergoten bloed. En in liefde heeft hij ons ontvangen. Wij dronken en aten hem. Hij verzekerde ons. Jullie zijn van mij. Dat is toch het geheim van het avondmaal. Ook een manier om er naar te kijken, bedoel ik. Naar binnen geleid worden. Tot hem geleid worden. Dat is toch wat er gebeurde. Nou ja, zeg je, wacht even. Ik stond zelf op, hoor. Ik ben opgestaan. Ik heb ervoor gekozen om hier aan deel te nemen. Ja, maar waarom? Toch, omdat hij dat aantrekkelijke heeft, Jezus. En aantrekkelijk niet op een platte manier met de bedriegelijke schoonheid die alleen maar uiterlijk is. Maar die aantrekkelijkheid die aan je trekt. Waarin hij je toch weer te sterk wordt. Gek is dat. Kom, zegt hij. Kom, alles is gereed. Kom. Waarom zou hij eigenlijk ons kiezen? jou kiezen en mij. Kijk naar je leven. Worden wij goedgekeurd? Ik lees, de bruid gaat gekleed in een mantel van goudbrokaat. Nou. En ze wordt door iedereen bewonderd. Wat ziet Jezus in ons? Dat zal ik u zeggen. Hij ziet het begin van die goudbrokaten mantel. Hij ziet de gouddraden van zijn genade in ons leven. Dat ziet Jezus. Je weet wel van dat versje. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Dat. En soms weet je het zelf niet. Dat is ook goed. Dat mag ook zo blijven. Maar dat ziet hij. De tekenen van zijn genade en van de geest die in ons woont. En als je soms denkt, het is niet zoveel met mijn geloof, en dan schrijf je daar misschien een mail over aan de dominee, dan zeg ik vanmiddag, denk dan zo over Jezus. Dat hij die man is. Die zoveel geur verspreidt. En dat hij jou ziet als zijn bruid. Dat hij ons ziet als zijn bruid. Omdat hij alles over heeft voor mensen die niets meebrengen. Jezus wil niets minder zijn dan alles voor ons. Wat wij niet voor elkaar kunnen zijn, nooit. Hij wil niets anders dan alles zijn. En zijn liefde is alles. En dan laat je al het andere ook achter. Vindt Christus jou ook mooi? Ons? Ja, het kan je dwars zitten. En dat zijn niet eens je slechtste momenten hoor, als het je dwars zit. Ik ben niet mooi. En misschien denk je het zelfs aan de avondmaalstafel. Ze kijken gewoon langs me heen. Als ik in hun blikveld kom. Hoe ziet Jezus ons nou als een mooi mens? Daar heb ik over zitten nadenken. En dan neem ik even afstand van die goudbrokaten mantel. Dat vind ik zo oosters. En je zou haast denken, moet ik me dan zo geweldig laten optutten en zo? Moet ik in die beelden denken? Nou, laat dat even weg. Dat is maar symboliek, hè? Ik wil je meenemen naar een andere schoonheid. Ik kom uit Delft en daar komt ook Jan Vermeer vandaan. De schilder van Delft. Die nam vrouwen als model die niet uitgesproken knap waren. Maar wat deed hij? Hij schilderde er eentje. In een licht. En met een stille parel. Waardoor ze tot op de huidige dag onvergankelijk is geworden. Dat is mooi. Dat is Holland. Dat is hoe Jezus ons op zijn Hollands mooi vindt. In het licht gezet, met een parel van grote waarde. Zo ben je een koningsdochter. Zo zijn wij zijn bruid. Hij is zo om van te houden, Jezus. Hij houdt niet alleen van ons, hij is ook om van te houden. Hij is echt de mooiste van allen. En die aantrekkelijkheid van Jezus, dat is de aantrekkelijkheid die je bij het kruis ervaart. Dat is de plek waarop je al je schuld achter kunt laten. Want hij neemt het over van ons. En dan, in het morgenlicht, dan is hij daar. En dan noemt hij je naam. En dan staat hij daar, in het begin van een nieuwe eeuwige dag. En dan kun je je zomaar aan hem verliezen. En ook als je er eigenlijk niks van snapt. En als die verbazing steeds groter wordt. Dan buig je toch. Want het geloof snapt ook niet zoveel. Net zoals allerlei andere mensen zeggen, dat geloof zegt me niks. Ik snap het ook niet. Nee, wij ook niet. Maar we doen toch wel iets. We doen net als die bruid. Buig je voor je Heer. Ja, dat doe je dan, hè. Als hij verschijnt aan je, en dan zeg je, en dan weet je, doet u het maar, Heer, zoals u het wilt. En zoals u het kunt. En dat is nou de overgave. dan is bruid en bruidegom toch een schitterend beeld eigenlijk. Die overgave van elkaar, hij voor ons, maar wij ook aan hem. Binnengeleid worden, zei ik. Dat is geloven eigenlijk ten diepste. Geloof is veel meer passief dan actief. En de enige bijdrage die die bruid moet leveren, dat is dit. Vergeet je oude leven. Je vroegere verliefdheden. Het oude leven heeft zulke geuren. Bedwelmend gewoon. Het leven waarin hij niet je heer is. Een bedriegelijke schoonheid. En uiteindelijk draait alles om jezelf. Vergeet het, vergeet het. Volg de geur van Jezus. Dat hoeft niet altijd precies zo regeltjesgewijs. Het is een geur, hè? Het is opsnuiven. Het is aanvoelen. De geur van de trouw. De geur van het offer. De geur van de liefde door de dood heen. Waar ging die ook alweer in gehuld? In welke geuren? Mirre staat voorop. Mirre. Weet je nog? Mirre. De bruid. Die overgave. Dat naar hem geleid worden. Dat hoeft ze niet alleen te doen. Ze heeft bruidsmeisjes. Dat zijn de vriendinnen. Die haar begeleiden. En die heb je ook nodig. Bruidsmeisjes en jonkers. Dat zijn de leeftijdgenoten van je. Christenen. Of het zijn jongeren. Dat ervaar ik nogal eens ook. Of het zijn oudere mensen. Die hebben we ook nodig. Ik sta hier op deze stoel. Psalm 45 is geschreven door een vriend van de bruidegom. The best man, zeggen ze in Engeland. En hij zingt zijn lied op de wijze van de lelies. Hoe komt zo'n lied tot stand? In vers 2 staat het allemaal verteld. In mijn hart wellen de juiste woorden op. Mooi is dat. De juiste woorden komen uit het hart. Niet of dat betoog van jou helemaal keurig in elkaar zit, dat het logisch klopt, dat de mensen het interessant vinden, dat is het niet. Ze komen op uit het hart, woorden die spontaan opkomen als je aan hem denkt. Maar het is natuurlijk niet alleen spontaan, dat moet u nou ook weer niet denken. Het is ook technisch. Het is een gedicht. Dat staat er vervolgens, mijn gedicht. Dat is een woord wat ook betekent de compositie. Er is over nagedacht, er is een rijmschema. Dat moet technisch in elkaar zitten en goed zijn. Maar uiteindelijk wil alles een gedicht zijn, een gedicht. Dat wil beroeren, verleiden, aanmoedigen. En dan de tong. De tong is een van een vaardige schrijver. En die gaat maar door met de bedoeling om iets te zeggen. Hij schrijft met zijn tong. Hij kletst niet maar wat. Hij gebruikt niet veel woorden om indruk te maken. Hij schrijft met een scherpe, subtiele pen. Er wordt gesproken, ook in de kerk, om iets te zeggen. Het mag niemand ontgaan dat alles bij deze koning te vinden is. En dat alles aan hem deugt. Dat hij de liefste is. En de mooiste is. En dat hij iemand is, kortom, om naar te verlangen. Dat is, als je dan als best man op zo'n stoel staat. En ik kan wel zeggen dat er echt niks mooier is, hoor. Dan om dat te mogen doen. Het is een liefdedienst. En allemaal woorden worden hier gezegd in tegenwoordigheid van deze koning bruidegom. En in tegenwoordigheid van zijn bruid, dat zijn jullie. En al die woorden en ook die muziek en die liederen en die gebeden en de tekenen in het sacrament willen één ding, het grote verlangen, wekken en versterken. De Bijbel eindigt daarmee. De geest en de bruid zeggen, kom. En laat wie het hoort zeggen, kom. De genade van onze Heer Jezus, zij met u allen. Amen. We gaan eerst bidden, begrijp ik. Ja. Dat gaan we doen. Laten wij bidden. Gij zijt mijn parel en mijn kroon, o Zoon van God, Maria's Zoon, een hooggeboren koning. O lelie die mijn hart bekoort, uw zoete evangeliewoord is louter melk en honing. Gij zijt altijd, Hosianna, hemelsmanna, dat wij eten. Nooit meer kan ik u vergeten. Hoe is hij mij zo innig na, de alfa en de omega. Mijn hart doet hij ontbranden. Hij zal mij tot zijn lof en prijs opnemen in zijn paradijs. Dan klap ik in de handen, amen, amen. Kom mij troosten, allerschoonste, mijn begeren. Het hoeft niet langer. Kom, o Heere. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Agnita van der Praat en namens de diaconie licht ik graag de collecte toe. Dat is allereerst de collecte voor de wijkdiaconie. De opbrengst wordt gebruikt om mensen in de wijk te ondersteunen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Dat is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de zendingscollecte is voor de MAF, een hulporganisatie die met 120 vliegtuigen humanitaire hulp en het evangelie brengt op moeilijk bereikbare bestemmingen. Javed en Connie zijn werkzaam bij de MAF in Centraal-Azië. En de opbrengst van de collecte gaat naar hun missie daar. U kunt geven via de gebruikelijke manieren, via het collecteblok bij de uitgang, via de QR-code en via de app. De Heer zegen u en uw gaven.
Laten wij dan nu het slotlied gaan zingen. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen. Een nieuwe aarde ontstond. Gezang 114 zingen wij. Hef uw hart omhoog tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.